left, from the beginning of the term, which starts with Yale. Als je ergens niet bij hebt, denk ik, dat doen we dit jaar in pas vandaag. Aangezien er wat mensen zijn die geen les hebben gevolgd. Dus we gaan het iets anders doen, maar we gaan wel de punten die in de les zijn zien. Gewoon op een andere manier. Vandaag gaan we het spreken over het eerste puntje, de berekening, de kosten in het geloof. Het tweede punt waarover we gaan spreken is de gevolgen van de keuze die we maken. Kering van zonde, deel 6. En dan het tweede puntje waar we gaan zien is de gevolgen van de keuze die we maken. Het zij als wij kiezen om een kind van God te gaan worden, of gaan we daarvoor kiezen om dat niet te doen. Wat de gevolgen daarvan zijn. Het derde puntje die we op laatst gaan zien is de dringendheid van de gehoorzaamheid. Die er toch wel is. En we hebben er juist ook een mooi liedje gezongen. Nummertje 32 van het Nederlands. En dat staat ik bol op u. En dat is een prachtig lied. En dat is eigenlijk al de helft van de les. Als we dat lied zingen. En als we dat zien. En als we dat doen. Dan zijn we al half gewonnen. Want er staat heel veel in dat lied. Dat we onze zwakheden gaan voelen. Dat we op hem gaan vertrouwen. En dat hij onze rots is. Dus hou dat lied in gedachten als we die les die we vandaag gaan zien doorgaan. Want we hebben het gezongen, dus dan wil ik dat ook zeggen dat wij dat menen. Dus het eerste wat we gaan zien is de berekende kosten. En het eerste puntje wat we gaan zien is naar Lucas, of 14. Lucas, hoofdstuk 14. Luke, chapter 14. Dan gaan we lezen vers 25 tot en met 33. Vele scharen reisden met hem mee. En zich omrekende zeide hij tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat van vader en moeder, aan vrouw en kinderen, aan broeders en zusters, ga zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zou kunnen volbrengen. Anders zou hij, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen, beginnen hem te bespotten. 30. Zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffing te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten, die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog ver af is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Dus als wij aan iets gaan beginnen, dan moeten wij op voorhand wel heel goed weten wat er allemaal van bij komt kijken. Nu, ik heb voor mijn eigen, ik weet niet of jullie het kunnen zien, een weegschaal erbij gezet. De tekst die we daarnet hebben gelezen, in het midden daarvan. Dat is een tekst die toch ons laat zien dat wij verstandig moeten zijn, dat wij moeten weten waar we mee beginnen, wat de positieve en wat de negatieve gevolgen daarvan kunnen zijn. En we gaan eerst eens beginnen bij de negatieve, zoals je ziet, waar het wat lager is. En dan gaan we eens kijken in Matteüs, hoofdstuk 13. En als we praten over de berekening van de kosten, dan praten we uiteraard over het christen zijn of het niet christen zijn. Matteüs hoofdstuk 13, daar gaan we lezen vers 3 tot en met 8. Matthew chapter 13, vers 3 tot 8. En hij sprak tot hen vele dingen in de gelijkenis en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien, en bij het zaaien viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de doren, en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde, en het gaf terug, deels 100, deels 60, deels 30 voudig. We gaan nu ook even kijken naar vers 18, tot en met 23. Matthäus op de 13, vers 18 tot en met 23. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Zijn ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en terstond met blijdschap aanneemt. Vers 21. Maar hij heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik, wanneer echter de drukking op vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaid is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wat ik hier wil uit onthouden is, als wij ons niet goed gaan plaatsen, als wij onze wortels niet goed gaan schieten in de grond, in het geloof, dan zullen wij de verdrukking, die zal er komen, als die wortels niet goed geschoten zijn of niet, die zal er sowieso komen. Maar als die niet goed geschoten zijn, als jij niet zo hard in het geloof, dan zal die verdrukking u overmeesteren. Zal die verdrukking u winnen. En dan gaat jij het verkeerde pad op. De ander punt wat ik hieruit wil zien, is de wereld en de rijkdommen. Dat is iets dat niet verkeerd hoeft te zijn, maar daar komt heel veel verleiding uit voor. Dus wij moeten zeker zijn dat wij zodanig goed en vast staan in het geloof, dat wij daar goed mee kunnen omgaan. Want als niet, dan gaan wij verdorren. Zoals die Quinte en citaat hier deed. Want de wortels die zijn niet diep genoeg geschoten. Aan de andere kant is er ook een goede kant. En daarvoor gaan we eerst eens kijken in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs hoofdstuk 10. 1 Korintiërs chapter 10. Corinthians. Dan gaan we lezen vers 13. We gaan read vers 13. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking doorstaan, maar God is je trouw, die niet zal gedogen dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand bent. Dus dit is een heel mooi woord. Een heel mooie tekst voor mij zelf, want soms voelt het toch dat die verdrukking, dat die verzoeking heel zwaar weegt. En soms kan er een punt komen waar dat je op het randje staat van, wat moet ik doen? Ga ik vertrouwen op God en ga ik die wortels mij laten dragen? Of ga ik naar de andere kant? Ga ik mij overleveren aan de verzoeking, zodat mijn wortels geen stand kunnen houden, zodat die wortel verzocht, dat die omvalt. Ik weet niet, als je over de tijd, misschien van geleden op het nieuws, zijn ze bezig met raket-experimenten, voor die terug te laten landen op schepen. En het probleem dat zij nu hebben, is dat die poten die uitkomen, die houden niet vast aan het schip. En het gevolg daarvan, is dat die raket, die viel om en die is opgeblazen. Zo gaat dat ook bij ons in het geloof. Als wij onze wortels niet vastklemmen, dan gaan wij ook omvallen. En dan blazen wij ook op. En dan gaan wij naar de andere kant van de schaal. Dus wat moeten we hieruit zeker herinneren, is dat wij nooit boven onze eigen vermogen zullen verzorgd worden. En dat God ook altijd voor de uitkomst zal zorgen. Als wij onze zorgen bij God geven, dan gaat Hij die nemen. En hij zorgt voor de uitkomst. Daar moeten wij ons geen zorgen over maken. Het tweede puntje daar waar ik naar wil kijken is naar Efeze. Efeziërs hoofdstuk 6. Efeziërs chapter 6. We're going to read verse 10 to 18. Voort, wees krachtig in de Heere en in de sterke zijner macht. Doe de wapenrusting God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting God om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid. Bekleed met de panter der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhouden bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende op alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot hier. Dus hier legt God ons ook uit wat we moeten doen om die wortels diep te kunnen laten schieten. Kijk, net zoals ik een plant niet zal groeien zonder water, zullen wij ook niet groeien zonder Gods woord. En dat is juist wat God zegt dat wij moeten doen. Hij kan zorgen voor die uitkomst, maar wij moeten daar ook wel wat moeite voor doen. Als een plant geen water krijgt, kunnen we niet gaan verwachten dat hij de perfecte, beste, vruchtbare plant gaat worden. Dat is net hetzelfde bij ons. God kan alleen maar doen met ons, wat wij zelf voor hem bereikbaar maken. Als wij niet gaan lezen... En veel kennis opdoen, gelijk het hier staat. Hoe gaan wij het dan kunnen doorgeven aan andere mensen? Dat gaat niet. Als wij geen moeite doen, kan God ook maar zoveel voor ons doen. Dus de meer dat wij doen voor hem, de meer dat God voor ons kan doen. Het tweede puntje waar ik wil naar overgaan, is de gevolgen van de keuze. De gevolgen van de keuze. En die splitsen we op in twee punten. Enerzijds A, puntje A, de keuze om geen kind van God te worden. Dus de beslissing als wij die nemen, voor God niet te volgen, om ons eigen zin te doen. We kennen allemaal genoeg mensen die zo leven. En enerzijds hebben wij allemaal zo ook ooit geleefd. Ik toch in alle gevallen. En het andere puntje B, de beloning voor het trouw dienen van God. Dus... wat is er voor ons als wij doen wat God van ons verwacht? Waar kunnen wij ons aan verwachten? En waar ik mee wil beginnen is puntje A, de keuze om geen kind. Dus als wij de beslissing maken om enerzijds God niet te gaan volgen, anderzijds als christenen die God volgt, als wij afvallen, wat zit er dan in? Waar kunnen wij, wat zijn de gevolgen daarvan? En voor de eerste punt gaan we kijken, Romeinen hoofdstuk 6. Romans chapter 6. We gaan lezen in vers 23. We're going to read in verse 23. En daar staat, want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Dus we zien als wij niet gaan volgen wat God doet, als wij beslissen om God te verachten en niet te volgen, dan is het loon van de zonde, dat is de dood. En enerzijds is het niet de eerste dood, maar de tweede dood. We weten allemaal dat als je nu gelovig bent of niet, dat we doodgaan. Elke mens hier op aarde zal dat doen. Maar na de dood, de tweede dood is naar de hel gaan. De geestelijke dood. Als wij christenen blijven, als wij in God blijven, dan blijven wij geestelijk leven. En als dat niet is, dan gaan wij geestelijk dood en dan gaan wij naar de hel. Laten we ook eens kijken in Romeinen hoofdstuk 2. Romans chapter 2. Dan gaan we lezen vers 8 en 9. We're going to read verse 8 and 9. Maar hun die zichzelf zoeken, ter waarheid ongehoorzaam en ter ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levende mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Dus voor mij is dat heel duidelijk. Wie het kwade bewerkt, daar zal benauwdheid komen. Dus in andere woorden, als wij de keuze nemen om God niet te gaan volgen, op een of ander punt in uw leven, het zij op deze wereld, want soms zien we ook mensen die God niet kennen of God niet volgen, en die het toch heel goed hebben, luxueus hebben, alhoewel op zich is dat toch zo, komen ze zo over. Maar het kan zijn dat die mensen wel een fijn leven hebben, maar laten we niet herinneren dat we allemaal doodgaan, en wat gebeurt er dan? Tweede dood. En het maakt niet uit, als wij God niet volgen, zullen wij in benauwdheid komen. Als wij God volgen, kan dat enerzijds ook, maar dan kunnen we wel op hem vertrouwen, want we hebben eruit gezien, God zorgt voor de uitkomst. En wij worden niet verzocht boven ons vermogen. Dat is ook iets heel moois waar wij ons aan mogen vasthouden als christenen. Het tweede puntje wat ik wil zien hierin, is een 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1. Dus, Second Thessalonians, chapter 1. En we lezen vers 8 en 9. We're going to read vers 8 en 9. Een vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die het God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met eeuwige verderf, ver van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Zoals we er juist hebben gezegd, dus die tweede dood, dat is de dood van de geest. Dat is als wij hier lichamelijk sterven en als wij God niet volgen, volgens naar de tweede dood, en daar gaat deze tekst over, het eeuwig verderf. Dus dat is ook een gevolg als wij de keuze maken om God niet te volgen. Laten we ook eens kijken in Matthäus, hoofdstuk 25. We gaan also look in Matthew, chapter 25. Daar gaan we lezen. Vers 41 tot en met 46. We're going to read verse 41 to 46. Matthew chapter 25. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Vers 44. Dan zullen ook zij die hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij een antwoord en zeggen: verwaar ik zeggen, zover jij dit aan een van deze mensen niet gedaan hebt, heb jij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Dus wat ik hieruit wil pakken, is dat de mensen die God niet gaan volgen, die hem niet willen erkennen, die gaan naar het eeuwig vuur. Die gaan naar het eeuwige straf. Dus namelijk de tweede dood. Als we ook eens kijken in Psalmen, hoofdstuk 38. Let's also look at Psalm 38. Lezen van vers 3 tot en met 8. We're going to read verse 3 till 8. Want uw pijlen zijn op mij nedergekomen, uw hand is op mij nedergedaald. Niets is meer gezond aan mijn vlees vanwege uw gramschap. Niet is heel aan mijn gedeente vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken te etteren. Vanwege mijn verdwaasdheid. Ik ben gebogen, zeer diep gebukt. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn lendenen zijn vol ontsteken. Niets is meer gezond aan mijn vlees. Dus hier zien we het gevolg van de zonde. Dat was David die dat schreef. En je ziet hoe diep dat hij ging. En dat is ook iets wat met ons zal gebeuren, of met degenen die God niet willen volgen. Ze zullen zo diep gaan. Dat is daar ook een gevolg van. Laten we ook eens kijken naar het laatste puntje. Dat is een openbaring, hè? Een Revelation. Hoofdstuk 20, verse 20. Nou, we lezen vers 11. Tot en met 15. We're going to read verse 11 to 15. Revelation chapter 20. Verse 11 to 15. En ik zag een grote witte troon in hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boek geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaf de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Laten we ook eens kijken in hoofdstuk 21. En dan gaan we lezen in vers 8. Also going to read in chapter 21, verse 8. Maar de lafhartige, de ongelovige, de verspoeilijke, de moordenaars, de roerheerders, de tovenaars, de afgoopdienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en twavel. Dit is de tweede dood. Dus hier zien we ook weer een klein gedeelte van wel wat mensen dat zijn die ook deel maken van de mensen die niet kiezen om dat te volgen. Natuurlijk als wij enige zonde doen, en wij daarin volharden, dan kiezen wij voor God niet te volgen. In vers 8 zijn een paar opzommingen. Sorry, ik heb een beetje een droge mond. Van de mensen die dat kunnen zijn. Maar zoals als wij niet kiezen voor God, dan volgt ons de poel van de vuur, de zwavel. Laten we ook eens kijken naar, als wij wel naar God luisteren, als wij wel God volgen. Wat de beloning voor het trouwdienen van God is. Daarvoor gaan we eerst eens kijken in 1 Petrus. We're going to first look in 1 Peter. Hoofdstuk 1, chapter 1. Gaan we lezen vers 3 tot en met 5. We're going to read chapter, verse 3 to 5. That's 1 Peter, chapter 1. We're going to read verse 3 to 5. Geloof bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, door een levende hoop, door een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u, die in kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot hier. Dus dat is toch heel mooi als christenen, als wij toch kiezen voor, ik weet niet of jullie bekend zijn met de brede en de smalle weg, als wij toch kiezen voor die smalle, moeilijke weg, wat daar ons wel te wachten wordt, wat ons te wachten staat in de hemel, dat wij daar bij God mogen gaan zijn. Oh, dat is toch iets moois. Laten we ook eens kijken in 1 Thessalonicense, dus als we look in 1 Thessalonians, hoofdstuk 5. Chapter 5. Dat is 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. Gaan we lezen vers 9 tot en met 13. 1 Thessalonians, chapter 5. We're going to read verse 9 and 10. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, zodat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, dus samen met hem zouden leven. Laten we vers 11 daar ook bij nemen. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk jij dit ook doet. Dus het eerste wat ik daaruit wil onthouden is dat wij tezamen daar willen geraken als gemeente. Daarom ook vers 11. Dat wij elkaar moeten vermanen, elkaar helpen, zodat wij niet overgaan naar het slechte. Als je dit manneke ziet, je kunt het een beetje zien als een brug, die niet, als wij één keer gedoopt zijn, als wij één keer geloven en bij het goede doen, wil ik niet zeggen dat die brug afgebroken wordt. Wij kunnen nog altijd afvallen en naar de andere kant gaan, waar dan het slechte, het verderf, het eeuwige vuur op ons zal wachten. Daarom ook is vers 11 voor mij heel belangrijk dat wij elkander daar moeten zijn voor elkander. Dat wij onze broeders en zusters elkaar moeten helpen. Veel mensen lezen dat vermaan als iets slechts, als iets, iets niet goed. Maar dat is, als wij echt in God geloven, is dat iets heel moois. Natuurlijk kunnen we daar verkeerd mee omgaan. Maar dat vermanen moeten wij niet zo zien als iemand neerhalen, als iemand slechte kant opwijzen. Nee, dat staat er voor ons te helpen vasthouden wat goed is. En hoe kunnen we dat doen? Als wij niet onze broeders en zusters hebben die ons helpen, te herinneren van, wat je daar hebt gedaan, dat is eigenlijk niet goed. Denk er eens over na. Als wij dat niet hebben, dan is de kans heel groot dat die persoon die zonde doet, daarin gaat volharden en over gaat lopen naar het slechte. En dat willen wij niet. Wij willen niet dat onze broeders en zusters naar de hel gaan, naar het eeuwig verderf. En dat is ook heel belangrijk. Te samen blijven. Een derde punt, puntje B, is, gaan we zien in Efeze. Third point, we're going to see in Ephesians, hoofdstuk 1. Ephesians chapter 1. Ja, we lezen vers 3. Ephesians chapter 1. We're gonna read verse 3. Ik moet mijn Engels nog een beetje oefenen. En er staat: gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dus als wij hier kijken, mogen wij zo blij zijn dat God ons zegent en dat Hij voor ons zorgt. En dat wij, als wij sterven in het lichamelijk lichaam, naar de hemelse gewesten mogen gaan, als wij natuurlijk volharden in God en als wij doen wat Hij wil. Laten we eens kijken naar het laatste puntje hierin, en dat gaan we zien in Matthäus, hoofdstuk 11. Let's look at the last point in this, and that's in Matthew chapter 11. And we'll read verse 28 to 30. We're going to read verse 28 to 30. Matthew chapter 11. I'm going to read verse 28 till 30. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is zo mooi. Want wij weten allemaal dat wij het soms heel zwaar hebben. Allee, ik heb dat ook soms. En als wij het zwaar hebben en als wij het moeilijk hebben, zegt God, breng het naar Hem. Deel uw zorgen met Hem. En Hij zal dus voor u dragen. Wij moeten dat niet. Als wij op God vertrouwen, als wij in Hem geloven. Dat is heel mooi. En dat is misschien wel een van de mooiste voorrechten die wij hebben als christenen. En als we dat een keer kunnen doen, is dat iets heel kostbaars voor ons. Als wij naar het derde en laatste puntje gaan, in deze les. En dat is de dringendheid van de gehoorzaamheid. En ik heb hier een klein puntje gemaakt. Maar het staat op later en nu op dit moment. Dat zal misschien wat meer duidelijkheid krijgen als we het record gaan spreken. Dan gaan we weer in twee punten werken. Het voorbeeld van de dringendheid. En het tweede puntje B, het gevaar van uitstel. En laten we misschien eerst eens beginnen met de voorbeelden van dringendheid. En daarvoor gaan wij even kijken. Oké, dan gaan we eerst eens kijken naar Handelingen. Hoofdstuk 24. We're going to first look in Acts, chapter 24. Dan gaan we lezen vers 24 en 25. In Acts chapter 24, we're going to read verse 24 and 25. En na enige dagen kwam Felix daar met Priscilla, zijn vrouw, die een Jodin was. En hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde, ga heden heen. Wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden. Dus als wij hier zijn, als wij hier zien, zegt Felix, als er de gelegenheid is. Nu, is dat een voorbeeld van dringendheid? Is dat een voorbeeld van, dat moet spoedig gebeuren? Nee. Dus daar moeten wij ook voorzichtig mee zijn, dat wij niet gaan zeggen, als er gelegenheid komt, zal ik de Bijbel wel eens lezen. Als wij nog niet gedoopt zijn, als de gelegenheid zich voordoet, ik weet in Amerika zijn sommige gemeenten die bepaalde dagen dopen. Dus
Dat is altijd één keer in de maand bijvoorbeeld, en dan hebben ze een dag dat ze gedoopt worden. Stel nu eens de vraag, als die mensen die dan in de wachtlijst staan voor gedoopt te worden, voor die dag dat ze gedoopt kunnen worden of willen worden, te sterven komen. Is dat wijs om te wachten op die gelegenheid? Nou, laten we ook eens kijken naar 2 Korintiërs. Ons succes. Misschien dat voorbeeldje wat we nu er juist hadden gezien, kan beter aan de andere kant zijn, staan van het gevaar van uitstel. In 2 Korintiërs. 2 Korintiërs. Voor succes. Chapter 6. Daar gaan we lezen in vers 2. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. Dus als we kijken naar het laatste stukje, en meer specifiek het woordje nu. Als we daar kijken, dat is met dringendheid, dat is met voorspoedigheid. Als wij spreken van... ik besef dat ik gedoopt moet worden. We gaan niet wachten op die gelegenheid. Het moet nu gebeuren. Want dat is zeer belangrijk. Als wij weten dat wij aan het zondigen zijn, dan gaan wij niet wachten tot we misschien wat beter voelen. Misschien is volgende week wat gemakkelijker. Nee, nu is het punt waarop we moeten stoppen. Dat is de dringendheid waar ik hier een voorbeeld uit wil halen. Laten we ook eens kijken in Matthäus, hoofdstuk 25. Ik ben het aan het proberen wat in te korten, want ik zie dat het al de tijd voorbij is. Matthäus, hoofdstuk 25, Matthew, chapter 25. Daar gaan we lezen, vers 1 tot en met 13. We're going to read verse 1 tot... verse 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet, en 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken en met haar lampen. 5. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkoper en koopt voor uzelf. 10. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Kunnen we hier het idee krijgen van dringendheid? Misschien ook een beetje... voorbereiden. Die maagden die slim waren, die op voorhand bezig waren met wat zij moesten gaan doen, die hadden alles in orde. En die mochten ook binnen gaan. Degene die daar wat laks mee omgingen, die misschien andere dingen wat belangrijker achtten dan wat werkelijk belangrijk zou moeten zijn, die moesten nog even iets anders gaan doen. Die moesten een orde gaan maken. En tegen dat de orde was gemaakt, was de deur gesloten. Al was het ook te laat. Zo kan het ook voor ons zijn bij God. Als wij te lak zijn met Gods woord, als wij niet gaan volharden in God zijn woord, moeten wij oppassen dat als wij sterven, dat die deur niet gesloten is. Want het kan. Het wil niet zeggen dat je christen bent, dat het in orde is. Nee, wij moeten daarin volharden. En wij moeten ervoor zorgen, keer op keer, dat als wij sterven vandaag, morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, dat die deur open zal zijn, dat die niet gesloten zal zijn. Laten we dan naar het laatste puntje gaan. En dat is het gevaar van het uitstellen. Daarvoor gaan we eerst eens kijken in Handelingen. Hoofdstuk 2. We're going to look in Acts chapter 2. Dan zijn we er bijna door. Acts chapter 2. Daar gaan we lezen vers 36 tot 41. We're going to read verse 36 till verse 41. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeder? En Petrus antwoordde hen, bekeert u en ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. Voor vergeving van uw zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer ons, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Dus, zij krijgen de opdracht daar op die dag voor zich te laten dopen. Petrus die antwoordde hun, laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Die dag kregen zij de opgave zich te laten dopen. Petrus zei niet, als je in een gelegenheid ziet, doopt u dan en dan is het in orde. Nee, die dag zei hij, doe dat. En dan moeten ze dat ook doen. Laten we ook eens verder kijken naar Handelingen hoofdstuk 8. Of weet je wat, die gaan we even overslaan. Naar Handelingen hoofdstuk 16. Dan krijgen we daar een beter beeld van. Acts chapter 16. En dan gaan we lezen vers 30 en 33. We're going to read verse 30 to verse 33. En hij leidde hen naar buiten en zeide, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden, stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van alle die in zijn huis waren. Vers 33. En in dat tellende uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Dus datzelfde uur en terstond. Dat is iets wat wil zeggen, niet uitstellen, dat is meteen doen. Ik weet toen ik tot beseffing kwam, toen ik dezelfde studie met Peter was aan het maken, dat ik gedoopt moest worden om behouden te worden, zag ik dat dat heel dringend was. En had ik niet iets van, weet je wel, we zullen het volgende week wel doen, of het was toen ook winter, want het was heel koud buiten. En Peter had me wel kunnen zeggen dat er een warme plaats was, maar wat, dat had hij toen niet gedaan. En ik heb toen ook gezien dat ik moest dat toen doen, want moest ik toevallig die nacht sterven, was ik niet behouden. Dus en dat is wat we hier ook lezen, hetzelfde uur. En terstond, wij moeten dat meteen doen als wij dat beseffen, hetzelfde met zonde. Als wij beseffen dat wij zondigen, moeten wij dat meteen stoppen en rechtzetten. Terstond, wij moeten daar niet mee wachten. Dat is iets wat we meteen moeten doen. Laten we als laatste nog eens kijken naar Handelingen hoofdstuk 22. As last we look at Acts chapter 22. Gaan we lezen vers 16. We're going to read verse 16. En daar staat, en nu, wat aanroept u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, onder aanroeping van zijn naam. Hier zien we dat er weer
die aandrang was van verwachting toch op. Dat moeten wij ook beseffen. We zijn al gedoopt, maar met onze zonde. Verwacht jij op als je zondigt voor die zonde te stoppen? Kunnen we dat in dezelfde lijn plaatsen? Moeten we daar heel serieus mee omgaan? We moeten weten dat het heel belangrijk voor ons behoud. En heel belangrijk waar we zullen eindigen na dit leven. Het laatste wat ik nog wil toevoegen is, ik heb niet alles gepakt omdat het wat is uitgelopen. Maar de les neem je zeker nog eens door. Er zijn nog meer punten in. Er staan nog meer voorbeelden in. We kunnen misschien nog een beter beeld krijgen van waar we vandaag over hebben gesproken. Tot hier.